Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het is de laatste dag van januari, tijd voor de nieuwe AD Voetbal Podcast, die van 31 januari, transfer deadline dag. Ik ga me vandaag wel afvragen, Sjoerd Mossou, hoeveel technisch directeuren er nog met spanning naar hun telefoon gaan zitten staren. Wat is jouw gokje?
Ja, de meeste wel, toch?
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja, het is altijd nog wel spannend op die laatste dag. Ik volg het altijd met plezier. Tenminste, ik zie het altijd wel gebeuren. Dat is het aardige van die deadline dag. Het nieuws gaat ook zo snel en er wordt zoveel voortdurend bekendgemaakt. Dat je al een beetje achterover kan leunen en het allemaal een beetje kan volgen. Sommige clubs zijn zo goed als uitgewinkeld, maar op heel veel plekken zal nog wel het een en ander gaan gebeuren, denk ik.
Nou, laten we dat zometeen eens even onder de loep nemen. Dat is wat andere zaken en uitleg over, nou ja, voor elke amateurvoetballer die de komende weken thuiskomt na een weekendje bij de club op de bank zitten. Alvast het antwoord dat je kan geven als je thuis komt bij je vriendin of bij je moeder thuis. Als ze zegt, speel je jou weer niet?
Dat wil niet zeggen dat ik op de bank zit.
Nee, het wil niet zeggen dat je op de bank zit als je op de bank zit. Hoe dat zit van deze filosoof Frenkie de Jong, straks meer erover.
Ik ben benieuwd. Heb je trouwens geen leuk weetje van de dag?
Zeker wel. Daar wilde ik net naartoe. Oh. Ja, die wilde je hebben natuurlijk nog, hè? 31 januari 1995 krijgt Ian Wright van de Engelse FA de hoogste geldboete in de historie tot op dat moment. Let wel, dat was het 2720 gulden toen. Dat was omdat hij schorsing, en hij kreeg een schorsing van 4 wedstrijden. En hij was de eerste speler namelijk die 41 strafpunten behaalde op de disciplinaire schaal van de FA. Was toen in 1995 hadden ze zo'n schaal. En als je dan te veel strafpunten had in korte tijd, dan kreeg je een enorme boete. En geld, een paar wedstrijden schorsing.
Strafpunten met ja. Overtreding of zo.
Ja, als je dan te veel van dat soort dingen had, strafpunten voor de kaarten die je had. Er was nog iemand die zei, maar dan moet Cantona wel flink aangepakt worden. Want dat was natuurlijk ook zo'n geval, want dat daarmee gebeurde. Dat was nog veel heftiger dan die 41 strafpunten.
Oké.
Ja. Ik moest het ook op zoek, hoor. Maar vroeger hadden ze daar een soort strafpuntensysteem voor.
Ja, ik kan me dat helemaal niet herinneren. Dan leer je nog eens wat.
Nou, precies. Hey, deze dag, de 31ste. Is dit de dag dat jij rustig achterover gaat leunen, de hele tijd alle blogs gaat bijhouden om te zien wat er allemaal gebeurt in voetballand?
Ja, maar wel met enige afstand. Ik ben geen Fabrizio, heet die, Romano of
ja,
zo, die Italiaanse jongen. Nee, de transfers, ik volg het natuurlijk, want dat hoort erbij. Maar het is ook niet zo dat ik op het puntje van mijn stoel zit en continu in de weer ben over of Pietje Puk wel of niet naar Heracles gaat. Ik volg dat, dat is misschien niet heel journalistiek, maar iedereen heeft zijn eigen specialisme. Dat van mij is niet per se transfers. Dus ik volg het gewoon en ik vind het af en toe fascinerend, want er gebeuren af en toe nog op die laatste dag natuurlijk al hele rare dingen. Clubs in een paniek en de prijs van spelers daalt opeens, dus dan wordt er toch nog even een gokje gewaagd. En dat is best vermakelijk. Maar ik zit niet de hele dag door met zaakwaarnemers te appen. Dat doen collega's over het algemeen.
Ja, want er zijn natuurlijk wel dit soort dagen zijn voor sommige TD's. Dus het moment dat ze dan de pizza bestellen of dat ze de Chinees binnenhalen als alles is afgerond, als ze klaar zijn met het werk voor deze dag. Welke clubs zijn er al klaar, denk jij?
Nou, de meeste toch wel.
Nou ja, Ajax heeft Tagliafico natuurlijk nog een beetje boven de markt hangen. Die hebben Iatare gehaald.
Maar die zijn toch op zich wel klaar. Kijk, zij hoeven Tagliafico hoeven ze niet weg te doen. Dat is een prima speler voor hun om erbij te hebben. Dus die zijn in dat opzicht klaar. Het kan natuurlijk zijn dat er opeens een bot ligt en dat ze daar een beslissing over moeten nemen. Maar die zijn toch op zich klaar. En PSV toch eigenlijk ook wel.
PSV is wel klaar, ja. Tenzij er nog een verdediger gaat komen natuurlijk. Die zoeken natuurlijk nog naar een centrale verdediger voor de komende maanden.
Ja, en Feyenoord is met Central bezig. En dat is dan dat zou nog een laatste toevoeging zijn. Dan hebben ze zich toch wel aardig versterkt, Feyenoord. Toch wel verrassend gezien de financiële positie.
Ja, die hebben en toch 4 jongens gehaald.
Ja, dat zijn natuurlijk geen megabedragen. Dat zijn allemaal relatief kleine transfers of huurconstructies, maar toch wel efficiënt.
Ja, ik bedacht mij wel, jij hebt het altijd vaker gezegd, kale trainers, die zijn succesvol over het algemeen. En dan heb je ook kale voetballers. Dat kan ook soms een voorbode zijn voor iets positiefs. Maar als je nou je haar erbij laat groeien in een Turkse kliniek, is dat reden voor meer succes of minder succes? Vroeg me gelijk af.
Ik herkende hem bijna niet. Dat hebben we het over Jorrit Hendricks, toch?
Ja, precies. Ja.
Ik moest echt even kijken. Wie is dat, joh?
Ja.
En ik zag een supporter voorbij komen. Ik weet niet, op een Twitter-account of zo. Die had hem op het vliegveld onthaald, geloof ik. Nou, met mondkapje op was het helemaal. Ja. Voor mij een wild vreemde was het. Ja. Maar het heeft wel gewerkt. Ik moet eerlijk zeggen, die kliniek, want die maakt ook gelijk reclame. Hè?
Ja, die hebben het slim gedaan, ja.
Ja, en het, volgens mij is dat dezelfde kliniek. Wie was er nou ook geweest in Istanbul? Ruud Gullit. En die is ook heel succesvol behandeld. Dus het werkt wel.
Ja, maar het is nog geen reden voor succes natuurlijk. Hè? Een coup zo erbij hebben. Kan, maar hoeft niet.
Nee, zeker niet. Nee, het is absoluut geen garantie. Nee. We gaan het afwachten, maar hij ziet er wilderig uit, Jorrit Hendricks opeens.
Ben jij verbaasd over het feit dat Feyenoord nu achter Philip Sandler aangaat? Of kennen we van PEC Zwolle, speelt bij City?
Of ik daar verbaasd over ben? Nou, ja, ik was hem even, hij was me even ontschoten, maar verbaasd is een groot woord. Het lijkt mij een prima speler voor de Eredivisie. En ik kan me voorstellen dat Feyenoord in dat segment aan het kijken is. Kijk, Sandler heeft natuurlijk bij Manchester City niet echt toekomst. Die is al een paar keer uitgeleend. Ook een tijdje geblesseerd geweest. En dat heeft natuurlijk niet meegeholpen. Vrij kort nadat hij kwam. Dus het is wel een typisch buitenkantje. Dat past bij de situatie van Feyenoord. Nee, ik vind het eigenlijk wel begrijpelijk. Of het rond gaat komen, moeten we nog even afwachten. Maar ik was niet verbaasd.
Hugo Borst zei afgelopen vrijdag in onze podcast: als je in de winter je geld uit gaat geven aan transfers, dan is het over het algemeen weggooien van geld. In de top heeft Feyenoord zich met 4 spelers versterkt. Was dit dan weggooien van het geld of niet?
Ja, het is wel vaak weggooien van het geld als je echt een paniek aankoop doet. Hè? Als je ook echt met veel geld, als je geld over de ballen gaat smijten en op het laatste moment denkt, ik ga nog even spelen voor 5 miljoen. Het is een gegeven dat je spelers in de winterstop, daar is altijd iets mee. Die hebben weinig speeltijd bij een club gehad. Dan zouden ze niet beschikbaar zijn. Dus je bent altijd een beetje de jongens met een deukje aan het bekijken. Ja, en dat is in het geval van Feyenoord is dat ook precies de markt waarin de club beweegt. Dus het kan bijna niet anders. Ik snap de scepticis die Hugo benoemt natuurlijk volledig, want er zijn heel erg veel mislukte januari aankopen. Maar het ligt een beetje aan de club. En het ligt een beetje aan het type aankoop. Kijk, een speler huren kan natuurlijk best even voor de korte termijn een prima oplossing zijn. Soms heb je van die deals waarbij een speler wat verder weg wordt gehaald. Die Amerikaanse jongen van Feyenoord bijvoorbeeld. Die wordt dan even een half jaar gewoon even ingewerkt, zullen we maar zeggen. Dat half jaar wordt dan benut om hem te laten wennen richting het komende seizoen. Dus dat is ook over het algemeen nog wel prima. Maar het is vooral de Gary Steas voorbeelden. We moeten persen nog een spits en we gaan in blinde paniek het hele lijstje afwerken. En dan nemen we nummer 31, weet je wel. Ja.
Als ze al bij lijstje stonden, hè? Want vaak worden ze ook nog bij toeval aangeboden door een zaakwaarnemer die zegt: wil je niet nog een spits hebben? Ik heb hier nog eentje, hier is de DVD met alle beelden.
Ja, die legendarische documentaire scène van Sunderland Till I Die natuurlijk. Hè? Dat ze Will Grigg nemen. Dat ze 33 keer vergaderen en tot dezelfde conclusie komen. Namelijk dat Will Grigg nooit meer dan 1 miljoen pond mag kosten. Geloof ik. Ja. Dat is een soort bovengrens. Dat is hier is hij echt niet waard. En dan is de deadline nadert. Ik geloof dat ze op een gegeven moment hebben ze er 5 miljoen voor betaald of zo. Hè?
Ja, maar ik vind dat die scène in die serie van Sunderland Till I Die, of ook in die documentaire bij ESPN van PEC Zwolle, dat dan onder Art Langeler allerlei spelers zoekt en dat niet wil lukken. En dat ze blij zijn met een jongen van die Redan hebben ze dan gehaald. Hoe blij ze daarmee zijn, dat laat eigenlijk ook de stress en de paniek zien van zo'n technisch directeur. Hè? En je vraagt toch waarom dat dan steeds weer toch gebeurt.
Ja, dat is bizar. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de andere kant is ook waar. Spelers worden goedkoper naarmate die derden nadert. En dat maakt het soms verleidelijk om te wachten. Er komen ook opeens nog spelers beschikbaar, hè, die dan toch ontevreden zijn. En van die trainers zijn: ik heb liever dat je blijft, En dan op het laatste begint dat allemaal een beetje te schuiven, want dan gaat die speler een beetje mopperen. En dan blijkt er toch iets meer beweging te zijn dan je in eerste instantie had gedacht. Ik moet trouwens ook nog even, Prato noemen.
Ja.
In dit kader.
Nou, dat was wel. Ja, maar die was goed, hè?
Zieke.
Ja, maar die was goed, hè?
Ja. Dat was toch ook wel bijzonder. Ja, dat zit ook in die documentaire van Feyenoord natuurlijk. Maar dat blijft toch wel bijzonder dat ze daar niet even twee telefoontjes naar Argentinië gewaagd hebben. Dat ze hem gewoon op basis van videobeelden gewoon namen.
Dat is echt bijna een klassiekersfout voor technisch directeur. Toch alleen op videobeelden en spelen halen.
Ja, het verbaast me altijd dat er zo weinig wordt rondgebeld. Of relatief weinig. Vaak worden spelers gewoon, die worden dan maar gewoon, op basis van een cv of op basis van videobeelden, worden ze dan maar gewoon gehaald. Terwijl vaak, als je een beetje een netwerk hebt, dan hoeft niet eens al de technische directeuren te zijn. Je kan soms ook, als jij een goede Argentijnse, voetbaljournalist belt, die goed op de hoogte is, die kan jij ook al best een inschatting geven, weet je wel. Er zijn genoeg kenners in allerlei delen van de wereld die jou een soort onafhankelijk oordeel kunnen geven. Dat is vaak beter, omdat zaakwaarnemers, als je die gaat bellen, of trainers, of technische directeuren die zo'n jongen dan gehad hebben, die gaan het toch altijd een beetje met de mantel de liefde bedekken. Die zullen toch zeggen, ja, als die fit is, wil hem toch niet afvallen. En dat is een beetje in die voetbalwereld zo, dat iedereen dat een beetje in het midden houdt. Wat dat betreft kan het in dit soort gevallen geen kwaad om gewoon lukraak een voetbalkenner die wat meer aan de zijlijn staat te bellen.
Ja, we hebben zelfs gezegd Ajax is klaar, maar het is natuurlijk ook nog een beetje, er hing een lange tijd boven de markt dat Ajax Bergwijn ging halen, maar is daar nu een streep doorheen gezet?
Dat is een goede vraag.
Dat is een hele goede vraag. Ik zou hem bijna vergeten zijn. Ik weet het niet of er een streep doorheen is. Volgens mij niet. Volgens mij is het ook weer typisch zo'n transfer die dan op het laatst alsnog door kan gaan. Omdat Spurs denkt van, nou ja, vooruit, we pakken dat geld. En die zien ergens anders weer een buitenkantje. Nee, zeker niet. Die moet je zeker niet uitsluiten. Ik schat de kans nog steeds zeker 50-50.
Ja.
Want zo gaat het vaak met dit soort deals.
Ja, want dit is zeg maar in principe met Bergwijn volgens mij allemaal al rond en beklonken. Die weet al wat er kan gebeuren in Amsterdam. Het gaat alleen op, wil Conte Bergwijn nog kwijt, ja of nee? Dat is eigenlijk de grote vraag.
Ja, en dan, dat is heel lastig nu in te schatten. Want dat hangt ook weer met allerlei andere mogelijkheden die Spurs dan weer heeft. Daar hangt het mee samen. Dus nou ja, we gaan het zien. Dit is inderdaad een transfer om nog even in de gaten te houden.
Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog Van de Beek. Die eerst niet weg hoefde van Ranjik. Die wilde hem graag houden bij United. Dat was een belangrijke speler. Maar dan toch, Everton bevrijdt hem 2 dagen voor het verstrijken van de transfer deadline. Is dat dan toch vrijheid voor Van de Beek om te kunnen gaan voetballen?
Ja, maar dat kon natuurlijk ook niet anders. Kijk, Ranjik die zegt dat, maar ook een beetje voor de bühne. En ik geloof wel dat hij dat in zekere zin best meent. Hè? Dat hij denkt van ook richting komend seizoen dat hij een beetje ziet van nou, misschien is dat best nog wel een speler waar we wat aan hebben. Maar voor het komende half jaar moest je natuurlijk verhuurd worden. Want het kan niet zo zijn dat je dan weer, ik geloof dat hij gemiddeld onder Ranjik 2 minuten per wedstrijd speelt of zo. Dus daar schiet je helemaal niks meer op als je hem niet verhuurt. Want dan wordt die jongen alleen maar minder. En nu krijgt hij misschien de kans op wat speelminuten. Dat Crystal Palace in Everton, hè, waren op het laatste moment nog in de markt. Nou, wat ik vermoed, ik moet daar ook nog even achteraan. Maar kijk, Everton is in die zin een logische keuze. Hij kan gewoon blijven wonen waar hij woont. Hè. Liverpool-Manchester is maar een uurtje. En dat is toch voor zo'n tussentijdse transfer toch wel heel prettig hoor. Want dat was vergeten. Kijk, die voetballers die maken dan een bliksemtransfer op de laatste dag. Die moeten met een hele hebben en houden, met een gezin. Ik geloof dat zijn vriendinnetje is zwanger, hè?
Ja, klopt. Ja, ja.
Nou ja, ga maar na. Als je dan met z'n allen weer moet verhuizen, dan moet je weer in een appartement. Of dan moet je eerst weer in een hotel. En dan dat is allemaal gedoe. En dan is Everton wel wat dat betreft interessanter voor hem dan Crystal Palace. Het lijkt een beetje een want je zou moeten natuurlijk in eerste instantie naar het sportieve verhaal kijken. Maar toch, als je dan in een 50-50 situatie zit met 2 toch wel enigszins vergelijkbare clubs, dan snap ik wel dat hij dicht bij huis zoekt, letterlijk.
Maar de hamvraag is natuurlijk, gaat hij bij Everton dan wel spelen?
Nou ja, dat is zeker de hamvraag. Ja, ze hebben een nieuwe manager, Lampard. Nou, daar heeft hij blijkbaar een goed gesprek mee gehad. En dat moet dan enige houvast bieden. Kijk, minder kan in ieder geval niet.
Nee.
Ja, zo simpel is het ook. En Lampard zal toch wel een plan met hem hebben. En een idee met hem hebben. Dus ja, laten we het hopen. Het is hard nodig.
Ja, overigens is bij United helemaal niet rustig. Want een van de, nou ja, de toekomstige sterren van die ploeg, Greenwood, is nu aangeklaagd wegens seksueel en lichamelijk misbruiken van zijn vriendin onder andere. Dat is wel een verhaal, toch?
Schokkend verhaal, ja. Nou. Ja. Het is treurig dat je weer zo'n jonge Engelse voetballer hebt die op zo'n manier in het nieuws komt. Dat lijkt toch wel bijna schering en inslag. Dat, en er zijn ook gelukkig heel veel uitzonderingen natuurlijk. Marcus Rashford niet te vergeten. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel van die Engelse voetballers die vroeg of laat in dit soort treurige zaken terechtkomen. Dit is een jongen van 20 notabene. En ja, dat meisje had wat dingen gepost op Instagram. Ik zag het voorbij komen. Ja, daar schrok je wel heel erg van. Ik moest trouwens, nee, ik moest er niet om lachen, want dat is zeker niet het goede woord. Maar ik zag nog zo'n Instagram post voorbij komen bij Manchester United. Over de 2 jaar van Bruno Fernandes bij Manchester United. Er was een of ander gelikt filmpje van gemaakt en een interview. En dat wordt dan geplaatst door zo'n mediaafdeling midden in de heisa rondom Greenwood. Dus ja. Heel Engeland is verbolgen en woedend over wat er allemaal is uitgesproken door die gast. En dan precies op dat moment dat je verwacht dat Manchester United daar ook iets van een statement over gaat afgeven, posten ze zo'n hele blije video met Bruno Fernandes. En dan denk ik af en toe, die mediaafdelingen van die grote clubs, die zijn ook een soort van wereldvreemd. De United deed dat ook laatst bij Donny van der Beek.
Ja. Hè?
Die had zijn 50ste wedstrijd gespeeld. Een hele feestelijke post. Een half of a century of games voor Donny van der Beek, weet je wel. Grote foto's erbij, een mooie graphic erbij. En denk, ja, waar slaat dat op? Die jongen heeft in die 50 wedstrijden steeds 3 minuten meegedaan.
Ja.
En dat wordt dan een soort van bijna
Amerikaans, ja, is Amerikaans gehyped.
Ja, maar echt wereldvreemd. Ja. Gewoon geen idee hebben van wat er leeft bij supporters. Dat je dat maar gewoon met een soort plaat voor je kop dan maar gewoon erop zet. Hetzelfde ook nog een grappig voorbeeld. Onana, heb je dat gezien?
Ja.
Bij Ajax. Ja, ja, die wordt natuurlijk door die hele aanhang wordt hij natuurlijk uitgekotst. En begrijpelijk denk ik ook wel. Ja, heel begrijpelijk zelfs. En dan heeft hij een wedstrijdje gekiept op de Afrika Cup. En dan gaat Ajax heel blij twitteren over hoe goed Onana het wel niet heeft gedaan op de Afrika Cup. Dan denk ik ook van, ja, waar heb je dan gezeten al die tijd?
Ja, maar dat is de contentplanning, hè? Die moet bijgehouden worden. En in de contentplanning staat dat we op zondagmiddag een filmpje moeten posten van Bruno Fernandes. Want dat is precies 2 jaar geleden dat hij bij ons is gekomen. Dus dan moeten we een filmpje maken.
Ja, nee, dat blijkt. Ja. Maar het verbaast me dat er dan niet iemand zit die zegt van, jongens, doen we even niet.
Nee, dat
is even wat belangrijkers aan de hand op dit moment. Hè?
Ja, dat is waar. Hey, ik wil even naar het interview van de NOS deze week in Barcelona met Frenkie de Jong. Het ging natuurlijk over andere het spel van Frenkie de Jong en of het nou beter was gegaan of dat hij veel kritiek kreeg in de media. En toevallig zat hij dit weekend op de bank, dat hij daar de camera van de NOS er was. En let even op, Sjoerd, als je ooit gepasseerd wordt, dit is de uitleg. Als je op de bank moet zitten, hoe je dit uitlegt. Maar let even op de uitleg. Gewoon puur voor de logica, voor de quote.
Op de bank, ja. Natuurlijk zat ik gisteren op de bank. Maar dat wil niet zeggen dat ik op de bank zit omdat ik gepasseerd ben, zeg maar. Want dit is misschien... In 3 jaar heb ik bijna nooit echt op de bank gezeten. Tuurlijk zit je een paar keer op de bank. Want het werkt nou eenmaal zo in het seizoen. Er zijn zoveel wedstrijden, dus je zit een keer op de bank.
Ik dacht dat ik naar Seinfeld aan het luisteren was. Jerry Seinfeld zou hier een fantastische scène kunnen. Ik zit op de bank, maar ik zit niet op de bank. Maar je zit een paar keer op de bank. Maar zonder dat je op de bank zit. Hè?
Ja, dat is een mooie quote. Ja. Maar ik snap wel een beetje. Ja,
ik snap wat hij bedoelt.
Flauw over doen. Ik snap wel een beetje wat hij zegt. Kijk, hij is natuurlijk niet gepasseerd omdat de trainer vindt dat een ander beter is. Maar bij zo'n grote club met al die spelers, dan gebeurt het eens in de zoveel tijd even dat je op de bank zit. Omdat je gewoon rust gegund wordt. Ja. Dat wilde hij waarschijnlijk ongeveer zeggen.
Ja. Ja. Hij zei het iets ontslachtiger. Maar het was bijna alsof je naar Seinfeld zat te kijken. Jij hebt dit weekend ook in de krant artikel geschreven over Stefan de Vrij, die gebroken is met zijn management. Dat ging allemaal rondom de transfer naar Inter. Management van hem, SEC, kreeg daar 7,5 miljoen voor die transfer. En de Vrij heeft daar best wel een grote zaak van gemaakt. Is dat iets wat... Dat heeft lang geduurd voordat dat voorkomt eigenlijk, bedacht ik me ook. Hè? Want dat speelt al een tijdje dit.
Dit speelt al maanden. Misschien al een jaar. Ik denk al 1,5 jaar of zo dat dit een kwestie is. Het is een heel complexe zaak. Hij dient op 18 februari, dus over ruim 2 weken. Maar hij is even los van de inhoud van de zaak zelf en wie er nou precies gelijk heeft. Dus wat wel eens niet is spel ook wat dat betreft. Is het ook zeg maar in de voetbalbusiness wel een interessante kwestie. Ten eerste omdat dit komt niet vaak voor. Er zijn meerdere conflicten geweest ook van topspelers met hun zaakwaarnemers. Die gingen dan gewoon naar een andere zaakwaarnemer of naar een ander kantoor. Maar zo'n rechtszaak is best wel zeldzaam. En dat maakt het interessant. Daarnaast is SEG een van de grotere spelersmakelaarskantoren van Europa zelfs. En sowieso van Nederland. En heeft dit ook grote impact gehad. Hè? Ook op het Nederlands elftal bijvoorbeeld.
Ja.
Zijn een aantal spelers zijn ook bij SEG weggegaan, mede hierdoor. Een aantal zijn weer gebleven. Dat is intern bij Oranje best wel een item geweest. Sommige jongens die kwamen in een soort gewetensconflict door deze hele kwestie. Dus het is wel een zaak met veel impact geweest.
En de pijn zit hem, als ik het heel simpel mag vertalen, in het feit dat SEG heel veel geld heeft verdiend, terwijl de Vrij eigenlijk transfervrij was. Dat hij ook niet van zijn transfervrije status heel veel gebruik heeft kunnen maken. Dat is het gevoel dat de Vrij heeft, ondanks dat hij een vrij fors netto salaris kreeg bij Inter.
Ja, dat is sowieso het gevoel dat de Vrij heeft. De Vrij heeft er een slecht gevoel bij dat formeel gezien SEG namens Inter aan tafel zat. En je moet het zo zien, hij heeft het beleefd dat SEG zijn zaakwaarnemer was, maar bij het afronden van de deal was formeel gezien SEG de vertegenwoordiger van Inter. Nou gebeurt dat vaker. Dat is niet heel ongebruikelijk. Rob Jans heeft dat ook regelmatig. Die zet dan de ene pet van de speler op en zet weer een pet van de club op. Dus dat is best, en het is best wel een beetje... ik kan me voorstellen dat het onduidelijk is en een beetje gek is. Van waarom is dat dan? Nou ja, SEG heeft daar een hele uitleg bij. En die zeggen ook heel stellig, de Vrij was van alles op de hoogte. Die heeft daarvoor getekend. We hebben hem daarover bijgepraat. En die is eigenlijk achteraf opeens... zeggen zij dan, gek gemaakt door weer een ander kantoor, namelijk Cresta, dat is een advocatenkantoor in België. En die is met terugwerkende kracht gaan denken van... hey, is daar nou allemaal niks raars gebeurd? En die is eigenlijk niet meer overtuigen van het feit dat het allemaal zo met een reden was bedacht. Ook belastingtechnische voordelen, financiële voordelen. En die heeft eigenlijk zijn hakken in het zand gezet. En gewoon het gevecht aangegaan met zeg. En hij vertrouwt het niet. Hij heeft het gevoel dat hij genaaid is. Of dat waar is, moet allemaal in de rechtszaak gaan blijken. Ik heb geen flauw idee. Ik heb allebei de partijen op verschillende manieren aangehoord. Hè, via verschillende betrokkenen. Ja, dat is vaak met dit soort rechtszaken. De ene partij zegt dat hij overtuigend bewijs heeft. En de andere partij zegt dat ook. Wat mij betreft mag de rechter dat lekker gaan bepalen. Maar het is wel een heel... Heel interessante zaak. En ook een complexe zaak. Want er zitten heel veel haken en ogen aan de hele discussie.
Ja, zeker ook omdat dit een beetje de nieuwe werkwijze natuurlijk in het voetbal is. Waar die grote kantoren, van Mino Raiola tot Zek tot Rob Jansen noem je net al. Eigenlijk al jarenlang soms wel eens twee petten op kunnen hebben. En ook meer soms bemiddelen bijna. Dus de vraag is een beetje, wie is er voor de speler? En wie is er voor de club? En dit zet wel een soort van precedent natuurlijk.
Ja, en dat is ook een hele onduidelijke, beetje mistige wereld. Maar je moet het zo zien. Kijk, die zaakwaarnemers, die zijn naar... De ouderwetse zaakwaarnemer was het primair voor de spelers. Ja. Dit soort managementbureaus, die zijn eigenlijk vooral intermediairs tussen drie partijen. Ja, de verkomende club, de aankopende club en de speler. En in het midden daarvan proberen zij een zo goed mogelijke deal te maken voor de speler... voor henzelf en voor beide clubs. En dat is natuurlijk vaak zijn het conflicterende belangen... en worden partijen tegen elkaar uitgespeeld... en wordt er een beetje geschoven met geld. En de ene keer is het met tekengeld... dan weer wordt het verrekend in het salaris. Het is vaak... Hè, er is niet, ja, het is allemaal niet helemaal voor de leek te volgen... hoe dat allemaal wordt vormgegeven. Het verschilt ook nog eens per land... In Italië is het best wel gebruikelijk dat een zaakwaarnemer namens een club optreedt. In Engeland is dat weer heel anders. Dus het is een mistige wereld. Maar je moet het zo zien dat die intermediairs uiteindelijk de masters van het hele spel zijn. En Raiola is natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ja. Je hebt die beroemde transfer gehad van Pogba naar Manchester United. Daar heeft hij 49 miljoen euro aan verdiend. Omdat hij daar drie partijen op een sublieme manier, althans zoals je het zo mag noemen, tegen elkaar uitspeelde. En daar ongelooflijk veel geld mee verdienen.
Ja, het is een beetje matchmaker ben je meer. Hè? Je bent een soort tussenpersoon die eigenlijk bemiddelt tussen personen. En dat is waar je dan de diensten voor betaalt. Maar hoe machtiger dat kantoor is waar je bij zit, hoe meer macht die natuurlijk kunnen doen om dat voor elkaar te krijgen voor je.
Ja, dat klopt. Want je bent ook gebaat bij een zaakwaarnemer die dit spel beheerst. Hè? Die het op Europees topniveau kan. En die ook weet hoe wat er wel kan, wat er niet kan. Hoe die hazen lopen tussen de allergrootste clubs van de wereld. En hoe je dat voor elkaar op de best mogelijke manier kunt doen. En het is een gegeven dat zeg heel veel geld heeft verdiend. 7,5 miljoen euro. Het is ook een gegeven dat er vrij... enorm goed is gaan verdienen in die deal. Dus je zou in eerste instantie als pure leek zou je zeggen... nou jongens, allemaal goed gedaan, weet je wel. Maar de Vrij denkt daar sowieso anders over. En ik kan me daar gevoelsmatig wel iets bij voorstellen. Maar of hij gelijk heeft, ik heb geen flauw idee.
Als je wil lezen hoe dit allemaal zit, los van het verhaal van Sjoerd... dat boek van Rob Jansen geeft wel aardig inzicht in hoe dat dan gaat. Dat hij daar ineens bij Everton aan tafel zit als... Ja, een soort van, nou, ik wil niet zeggen technisch directeur, maar dat hij een soort van wel bemiddeld en dat hij voor die club dan ook spelers probeert te halen. Dan komt Koeman daar dan ook binnen, gek genoeg. Dus welke pet heb je op? Maar dat is een beetje, daar zit dat stuk in dat boek laat het heel duidelijk zien ook, hè?
Ja, en dan zitten ze weer namens Monaco zitten ze aan tafel. Ja. En dan vertegenwoordigen ze weer een speler die naar Monaco komt. En het is allemaal heel, heel bijzonder. En ik kan me echt voorstellen dat je als voetballiefhebber denkt, wat gebeurt hier allemaal? Wat is dat voor raar gedoe? Maar het is een wondere wereld. Ook bij de Vrij, maar even als laatste nog. Kijk, dat is ook een beetje discussie. De Vrij zegt eigenlijk van, ik had die 7,5 miljoen euro, daar had ik recht op gehad. Hè? Dat had nooit naar mijn zaakwaarnemerskantoor mogen gaan. Ja, zegt dan, als jij gewoon een dit bedrag opgeteld had gekregen bij je salaris, dan had je ons 10% commissie moeten betalen. En dan was je netto waarschijnlijk nog duurder uitgewezen dan dat je nu was. Ja, zeg jij het maatje. Ik weet het niet, maar het is in ieder geval interessant om te volgen. We gaan op 18 februari gaan we het allemaal horen. En dan moet de Vrij ook zelf bij zijn.
Okay.
Want het is dus geen zaak tussen zeg maar, zijn advocatenkantoor en SEG, maar echt tussen hem persoonlijk en SEG.
Nou goed, 18 februari meer, dan komt dat voor de rechter. Zullen we ongetwijfeld meer erover lezen. Morgen is er weer een nieuwe AD Voetbalpodcast. Dan rapen we de scherven van Transfer Deadline Dag weer ruimen we bijeen. Gaan we kijken wie er dan nog verrassend heeft en wie niet. Doen we met Mikos. Sjoerd, dank voor nu en een mooie week.
Yes, jij ook.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.